Welkom bij De Zinnen Verzetten, een podcast over het schrijven van een boek. Anita Terpstra en Britske van Vliet spreken het schrijversleven en de totstandkoming van een boek. Daarnaast tips, weetjes en nieuws uit de wereld van het schrijven. De zomer is voorbij, Anita.
Ja, helaas. Ja,
helaas? Vind je het erg?
Ja.
Ja?
Je denkt altijd voor de zomer, denk je altijd, ik ga dit doen en ik ga dat doen en ik ga zus doen en ik ga zo doen. En dan is de zomer voorbij. En wat heb je gedaan?
Niks. Dus je hebt een wat onbevredigend gevoel.
Dat heb ik altijd inderdaad in de zomer. Dan denk je, oh, ik moet genieten van het mooie weer. En ik wil, wat ik net zei, dat nog doen. Ik wil nog naar musea en ik wil zus en ik wil zo. Maar komt erop neer, je hebt gewoon te weinig dagen om alles
ja,
te doen.
Hoe lang is jouw je niet-schrijven periode dan?
Nou, dat was nu 2 weken en die hebben we doorgebracht in Frankrijk.
Dus je bent eigenlijk 2 weken dat je niet schrijft?
Ja.
Oi, oi, oi.
En dat was omdat we gewoon in Frankrijk zitten en dan heb ik mijn laptop niet mee. En dan heb ik natuurlijk gewoon vakantie.
Maar ga je niet even de zomer zeggen helemaal niet schrijven? Dus even 4 weken of zo? Of,
Nee, want ik had een enorme deadline.
Oh, je hebt een deadline.
Maar ik heb nu wel gezegd, de maand september neem ik vrij.
Oh,
en dat is heel ongewoon.
Ja.
Doe ik eigenlijk nooit. Ik ben ook heel benieuwd of ik het volhoud. Want meestal na een tijdje alles schoongemaakt. Ik heb geshopt. Ik heb iedereen gezien. Iedereen gesproken. En dan zit ik thuis.
Dan ben je herfst klaar.
Ja, en dan denk ik, oké, en wat nu dan? Dus dan ga ik maar weer gewoon schrijven.
Ja, voor september moet ik dus weer een herfstgast vinden. Want ik heb een zomergast gehad, omdat jij dus weg was afwezig. En Cor Hospes had ik, het zou een gesprek worden, maar het was een interview. Echt zo'n man, je stelt 1 vraag en je krijgt 10 minuten een antwoord. Kijk, wij zitten hier wat oude hoeren te keuvelen.
Ja, dat is misschien hardwerkend voor je.
Ja. Nou ja, goed, om richting te geven aan het gesprek. Maar het was uiteindelijk een heel mooi betoog voor een eigenzinnig literair betoog. Maar vooral, wat hij aangaf, hij motiveerde mensen vooral veel lezen. En eigenlijk ook zelf, ook al zou je het niet kunnen, veel schrijven, veel opschrijven, veel nalaten.
Ja, dat ben ik helemaal met hem eens.
Ja, en hij zei ook, hij zet, dat vond ik wel een hele mooie, hij zet van die schrijfpolitie moet je niks aan trekken.
Prachtig.
Hoe dat grammaticaal in elkaar zit, of je en jij en dingen. Ja. Gewoon uit je hart schrijven.
Of het tussen haakjes literair is.
Ook, want daar heb jij, je hebt wel wat met literair, maar op je eigen manier, hè? Ja.
Ja, ik vind je moet gewoon, het geeft meteen grenzen aan en volgens mij moet je in je schrijven gewoon grenzeloos zijn.
Ja, en daardoor heb je ook een breed publiek. Dat scheelt ook, lezers,
ja,
publiek.
Dat weet ik niet zo goed.
Nee, heb je nooit onderzocht wie jou lezen?
Nee.
Zo'n uitgever gaat dat dan bekijken?
Nee, volgens mij niet. Ik schrijf gewoon wat ik wil schrijven. Het dient zich een idee aan en daar ga ik dan mee aan de slag.
Ach, dus je krijgt geen staafdiagrammetjes van... Ze zitten tussen de 20 en de 40... Ze houden daarvan.
Nee, ik mag hopen dat het van, wat is het? Nou, 8 zal het niet zijn, maar van 18 tot, of van 15 tot 105 gaat of zo. Wie maar kan lezen, wie wil lezen.
Ja, dat maakt niet uit.
Nee. Maar genoeg over mij, hoe was jouw vakantie?
Ja, 3 weken in Indonesië. Back to my roots. Ik ben daar inmiddels, doordat ik daar mijn projecten heb met Stichting Amorang, ben ik daar buiten de corona natuurlijk ieder jaar geweest. Maar ik was nu met mijn vriendin en haar dochter. En dan herbeleef je het weer. Want door de verwondering die zij uiten, krijg jij ook weer iets van, ach ja, inderdaad.
Bijzonder.
En, een mooie boom of wat bijzondere mensen.
Ja.
En, je neemt het al voor waar aan als je er bent.
Gaf het ook weer inspiratie om te schrijven?
Ja, ik ben er ook wel wat dat betreft misschien wat bewuster heen gegaan. Dus ik ben naar 2 families geweest. En een van mijn broer, daar kom ik wel vaker. Maar een andere waar ik minder vaak kom, in een heel andere streek daar in Sulawesi. Op Sulawesi moet je zeggen, het is een eiland. En heb ik geprobeerd om daar ook dat gevoel, dat familiegevoel. Ik ben ook voor het eerst naar het graf van mijn oma geweest.
Ach.
Kijk, je oma heb ik natuurlijk nooit gekend. Ik ben daar niet geboren en ik ben er ook nooit heen geweest toen ze nog leefde. Ik wist überhaupt niet dat ik wie mijn oma was. Dat geeft toch ook wel weer iets dat je daar... ik moest dus laatst ook wel weer een beetje om lachen. Of ik werd er heel blij van, want ik heb nu post geplaatst op Facebook. En dan zie je ons in een ware optocht. En zij noemde het ook een pilgrimage.
Ja.
Wij gingen wel met 30 mensen door de straat. En de hele buurt, die stond aan de zijkant. Sommigen klapten ook.
Ach.
En dan gingen we, ik zei, waar gaan we heen, jongen? We gaan door een soort, niet oerwoud, is overdreven, maar een bossages. En dan uiteindelijk kom je daar, gaat het bos als het ware open. En dan zie je in de verte sawas, rijstvelden. En daartussenin lag een kerkhof. En dan lag mijn oma, die is, denk ik, dan moet ik de foto weer even zien, ik geloof in 63 overleden. Ja, en dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En dan krijg je, althans, dat beeldje er dan in, wat meer gevoel met die familie.
Ja.
En ik denk dat dat ook wel kan werken voor het boek waar ik mee bezig ben.
Ja.
Ja.
En ben je daar al mee begonnen om dat op te schrijven of nog niet?
Nee, ik heb wel wat aantekeningen gemaakt. Dat gaat ook om al je zintuigen, hè? Geur en reuk, gedachtes. Maar dat zijn allemaal nog geen lopende verhalen.
Nee, maar wel het, wat je zegt inderdaad, zijn bepaalde dingen dat je denkt van anders vergeet ik die.
Ja,
dus
laat ik
maar alvast opschrijven.
Ja. Vroeger zeiden we ook altijd, gelukkig hebben we de foto's nog. Maar als je door die foto's heen loopt, komt dat gevoel ook wel weer terug.
Ja,
ja, ik denk dat het ook wat ik al geschreven heb. Ik had ook al iets geschreven, bijvoorbeeld mijn eerste ontmoeting met Roland, mijn broer. Maar daar kan ik nu weer details invullen. Hè, zo'n huisje ingericht is. Hè. Wij waren daar en panna's, zei ik, panna's, dat is warm, heet. Hè. Het was heel drukkend weer. En... zij zijn gewend om dan als de gasten zijn gewoon binnen te zitten. Ja, ik denk, ik wil wel even naar buiten. En dan hadden ze zo'n echt zware hout, eikenhout, een salontafel. Nou, die werd met drie mensen naar buiten gedragen. En dan zaten we daar omheen, die stoelen lieten ze staan, dus op plastic stoeltjes, om zo'n mooie salontafel. En daar ging ons gesprek verder. En als ik dan zo'n foto terugzie, dan denk ik, dat was ook zoiets toen.
Ja.
Maar toen vond ik het ook veel te warm. Dat was mijn eerste keer daar toen.
Ja.
Dat is prachtig. Dus het geeft je wel wat mee.
Mooie beelden, sfeerbeelden.
Ja. En 17 november, want dan is er weer verhaalavond. En wat is dan dit jaar het thema? Nou, dat kan niet beter. Dat heet de reis, of mijn reis. Figuurlijk maak ik natuurlijk een hele reis, ook met mijn boek. Maar ik kan dan ook refereren aan wat ik nu ervaren heb. Dus ik heb daar weer aan 20 minuten niet genoeg. Dat wordt nog lastiger. Maar bij deze weten mensen dan ook, ik doe voor het eerst weer mee, 17 november, aan de verhaalavond. Dat wordt mijn derde keer.
En wat houdt dat precies in?
De mensen kunnen op een kaartje op de website van verhalenavond.nl kunnen ze in hun omgeving zien wie een verhaal houdt. Vaak aan huis. Sommigen doen het ook wel over hun bedrijf in een bedrijf. De Biep heeft ook een aantal gastsprekers vaak. Maar bij mij is het ook in de huiskamer. Ik kan in mijn achterkamer zo'n 30 mensen houden. Een beetje stapelen. Ja, dan sta ik voor een wit doek. En dan komen ze binnen met een muziekje. Even in de sfeer. Ja, het is een mini voorstelling. En dan begin ik mijn verhaal. De vorige was het thema stenen. Dan heb ik het gehad over alle gevelstenen van mijn 10 tot 12 gasthuizen, hè, waar ik vroeger was. Dus ik had daar ook foto's van die stenen, van die gevels in Leeuwarden. En dan kon ik om die steen heen een verhaal.
Ja.
Dat was ook wel een hele mooie. En de allereerste keer was de opening. Dat was de allereerste keer dat het er was. Dat was in het kader van de culturele hoofdstad.
Ja.
Het was voor de officiële opening. Die was op zaterdag. Op vrijdagavond was toen voor het eerste verhalenavond. En toen heb ik het gehad over dat je moet zorgen dat nachtmerries niet je van weerhouden om nieuwe dromen te maken.
Oh.
En dat ging over mijn vader. Mijn vader had twee dromen. Hij wou een grote illusionist worden. Een soort Hans Klok in de jaren 50. En hij wou een Indonesische, Indische vrouw trouwen. En beide heeft hij gehad. Maar doordat mijn moeder overleed, ging die show, moest hij ook verkopen. He, want ja, dat deed hij samen met haar.
Ja.
En dat zien ze thuis niet, maar kijk, dat hangt hier aan de muur.
Ja, he,
dat
is tragisch.
Ja. Dus dat waren zijn dromen die veranderden in een nachtmerrie. Maar goed, ik heb altijd gezegd van ieder mens heeft in zijn leven heel veel nachtmerries. Daar ontkom je niet aan. Maar zorg in ieder geval dat die nachtmerries nooit je nieuwe dromen in de weg staan. Want dan blijf je in een nachtmerrie hangen. Ja, dan heb je geen leven.
Nee. Deed je vader dat?
Ja, dat gevoel had ik wel. Ja. En hij probeerde daar wel uit te komen. Hij had ook altijd wel dromen en plannen. Ik heb hem daar nooit expliciet naar gevraagd. Hè, maar heb ik wel het gevoel dat hij voor een groot deel daarin is blijven hangen.
Ja.
En, hij was altijd wel heel, had een hele wrange humor. Mensen lachten zich altijd letterlijk bijna dood als hij aan de tafel zat. Maar er zat een enorme cynische ondertoon in hoe het leven eigenlijk in elkaar zit. Nog één ding daarover. Azien Waldhaus, cultureel directeur, redacteur toen van de Leeuwarder Krant. Volgens mij nog steeds. Azien die had hem geïnterviewd. Een hele mooie zin zat erin. Hij zegt, ja, voor mij kun je nu toch wel doodgaan. Wat is er nu nog voor te leven? Vroeger had je nog een circus waar je naar uitkeek. Of naar een kermis waar je naar uitkeek. En dat is er niet meer. Dus met andere woorden. Hè?
Ja.
En dat interview, dat was een pagina groot in Sneur en Snijn op zaterdag. En op zondag is hij overleden.
Ach.
Dus ik bel Azien. Ik bel hem op maandagmorgen op een redactie. Ik zeg, sta je of zit je? Ga even zitten. Wat dan? Nou, ik moet even van mijn vader zeggen dat hij het artikel fantastisch vond. En een grote schrijfkunst ook. Want het had mijn vader ook letterlijk gezegd die zaterdag. Ook fantastisch. Ik ben, vind fijn zo'n compliment. Maar waarom zegt hij het zelf niet? Ik zeg, mijn vader is gisteren overleden. Dus hij heeft een in memoriam geschreven.
Zonder dat hij het wist. En misschien dat je... Ja, dit is natuurlijk psychologie van de koude grond. Maar dat je vader dacht van nou, nu is het klaar.
Ik denk het wel, ja. Ja, wat heel bijzonder was. In datzelfde weekend. Mijn broer die zou spulletjes ophalen bij mijn vader. Daar kwam er niet van. Die kwam ook die zaterdag in Leeuwarden. En die is ook met mijn vader en mij naar de stationskiosk gegaan om een aantal van die Leeuwarder kranten te kopen. Maar mijn vader wilde natuurlijk dat versturen naar contacten en dat soort zaken. Die was er ook best trots op dat hij voor het eerst zo groot in de Leeuwarder krant stond. En die neemt zijn spullen mee. Die rijdt dus zondag weer terug naar Duitsland. En die maandagmorgen bel ik hem en ik zeg, je kan wel weer terug, want deze week gaan we pa begraven.
Ja,
dus daar heeft hij ook op gewacht. Maar ja, dat typeert wel een beetje mijn vader. Hij wou overal de regie inhouden.
Ja, dus zelfs zijn eigen dood.
En dan zal ik er nog eentje aan toevoegen. Hij had ook al zijn grafsteen. Daar stond al zijn geboortedatum op. Daar stond ook een logo van de Magische Cirkel. Dat was de bond waar hij lid van was. Ja, hij zei, want Nederlanders doen het allemaal fout. Dus ik hoefde alleen nog maar zijn sterfdatum erop te zetten. Maar de rest van die steen was al helemaal klaar.
Ja.
Ook zijn naam.
Dus, oh my.
Ja. Dus ze hoefden die steen en dan hoefden ze alleen nog maar, nou ja, weet je, ook met een kampioenschap hebt van,
ja,
help een beker.
Alleen dat nog maar
ja, alleen hoef je de datum er nog maar, ja.
Bizar.
Ja, heel apart. Ja.
Ik ben zo benieuwd naar je boek.
Ja.
Dit zijn hele goede teasers.
Moet dit er ook nog in?
Ja, tuurlijk moet dit erin. Natuurlijk moet dit erin. Ja, lieve luisteraars, dit is dus wat er iedere keer gebeurt als Ritsko en ik in gesprek zijn. Dan vertelt hij weer iets en dan denk ik van, nou ja, het is vrij logisch. Dan neem ik al aan dat dit ook allemaal in het boek komt. Maar dan heeft hij zelf dus geen idee en ziet hij de waarde niet in van een fantastisch verhaal. En ja, om even een veer in mijn eigen reet te steken, gelukkig ben ik er dan,
ja,
om je daar bewust van te maken.
Ja, blijkbaar zijn dit gesprekken, roept dit op. Want dat stuk met die gymnastiek, dat mijn vader dan niet kon kijken bij mijn sport, daar heb ik later nog over geschreven in de seniorenkrant, dat ik dan over zo'n mat viel, omdat ik achterom keek of mijn vader dan toch nog gekomen was. Was jij ook zo ontdaan?
Volgens mij heb ik toen zitten huilen hier aan de keukentafel.
Nou, wat de tijd om
zo'n tragisch beeld vond.
Ja.
Hartverscheurend.
Nou, de wending nu in dit gesprek is Sympathy for the Devil. Maar het heeft dus niks te maken met het onderwerp wat we hiervoor hadden. Maar het is een liedje. We gaan Sympathy for the Devil van de Rolling Stones draaien. Hoe komt dat nu? Het is gebaseerd ook weer op een klassieker. Ik wist dat niet. Het is zo'n Leo Blokhuisje. Dat je dus hoort van waar iets uit voortkomt. Er was een boek, een klassieker. Ik ken hem niet, ik zal hem jou nu geven, de titel. Dat is De Meester en Margarita. En het is van een Rus. En het is Michael. Ja, Miguel is het denk ik in het Russisch. Bulgakov. Die heeft het leven in Moskou op een hele satirische manier beschreven in de jaren 60. En daar raakten ze door geïnspireerd. En dat is uiteindelijk geworden Sympathy for the Devil.
Please allow me to introduce myself. I'm May Will the Taste. I've been around for a long, long year. So many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands, sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is just the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was the time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. Why your kings and queens fall for tender days? For the gods they made. I shouted out, "Girl of Kennedy." Well, after all, it was you and me. So let me please introduce myself. I'm a man well than chased, an alley trap for a troubadours who can't kill before they reach Bombay. To meet you, hope you guess my name. Ah, yeah. But what's puzzling you is just the nature of my game. Ah, yeah. I get down with it.
Saya, hè?
En waarom die titel?
Nou, in het Indonesisch is Saya staat voor ik. Dus, en dat geeft aan mijn beide culturen. Ik heb 48,2, ik heb het een keer, of mijn dochter heeft het uitgezocht, maar 48,2% Indonesisch bloed.
Oh.
Ja.
En stel je voor dat iemand nu zou zeggen, je vindt een uitgever en dat die zou zeggen, nou Ritsko, we willen een andere titel. Wat doe je dan?
Dat hangt er natuurlijk van af waar ze mee komen. Wat de reden is dat ze het op die manier zouden willen. Ik heb het sowieso ook als werktitel. Hè, als je documenten opslaat en als je het erover hebt. Ik gebruik hem als hashtag. Op mijn social staat hashtag Xaya. Dus als ze meer willen weten over mijn familie, hè, dan kun je dat allemaal daaruit halen. Maar dat is wel een puntje. Maar hoe heb jij dat dan gehad? Jij hebt al tig titels. Zijn die allemaal door jou bedacht of door de uitgever?
Door mij, ja. daarom vroeg ik het ook. Dat is best wel een dingetje natuurlijk. Je hebt je hele boek geschreven en daar hoort ook een titel bij en uiteindelijk ook een omslag. Ja, ik was altijd wel vrij dat ik dacht, ja, deze titel moet het hebben. Maar dat soms de uitgever daar anders over dacht. En dan, ja, dan was het wel even soms pittig.
Hele discussie.
Een discussie, ja. Inderdaad waarom ik per se toch die titel wil geven.
Maar je won het wel.
Ja, winnen.
Nou ja,
ik denk altijd,
overtuigen.
Nou ja, ik denk altijd van uiteindelijk willen we hetzelfde. Dus we staan niet tegenover elkaar. We staan op dezelfde bladzijde. Maar dat ik wel heel sterk voelde van, maar dit is precies wat de lading dekt.
Ja.
Als je het een andere titel geeft, dan is maar het wat, best alsof je de ziel eruit haalt of zo. Ja, het klinkt misschien wat dramatisch.
Wat is dan de reden dat zij een andere titel willen hebben?
Nou, soms is het...
Heb je een voorbeeld?
Ik zit inderdaad even te denken, volgens mij had ik op een gegeven moment als titel Anders... Dat boek ging heel erg over anders zijn. En het was ook een hoe noem je dat, een anagram van Sander, de hoofdrol. Of het belangrijkste personage. En volgens mij wilden ze dat toen een andere titel geven. Ik weet zo even niet meer welke. Maar dat ik echt dacht van ja, maar dat kan gewoon niet. En uiteindelijk is het ook anders gebleven. Gelukkig.
Ja.
En ik moet zeggen, bij één boek wist ik het niet. En toen heeft de redacteur een titel bedacht. En Vonk was dat. Maar dat klopte ook helemaal. Dat was gewoon een fantastische titel.
Maar toen had je zelf nog niet een titel.
Nou, ik had wel een titel. Maar het voelde niet helemaal goed. Wat ik zei. Dus soms dan bedenk je een titel en dan denk je, ja, maar dit is het enige
wat
past.
Zegt, er zit een ziel van het boek erin.
Ja. En bij Vonk had ik dat, miste dat dus een beetje. Dus toen kwam hij met die titel. En het gaat natuurlijk over de vonk die tussen... want het gaat over ballet. Een ballet-echtpaar. Over de vonk die tussen hun overspringt. Maar uiteindelijk ook weer...
Dooft.
Dooft, inderdaad. Ja. En het gaat ook over een verwoestende brand... dus ja, het klopte gewoon helemaal.
Ja.
Dus zo belangrijk zijn titels.
Misschien heb ik ook eerst wel andere ideeën gehad. Maar op een bepaald moment toen... dat is ook heel raar hoor. Maar ik ben nu al bijna 20 jaar lang ieder jaar daar geweest. Ik heb al 4 taalkursussen gehad in het Bahasa, Indonesië. Zo heet dat dan officieel. Maar ik ben er niet goed in. Een paar losse woordjes en dan lachen de mensen wat en dan is het ook weer voorbij. En dit is ook heel simpel. Ik en Saya.
Ja.
Nou ja, en voor de mensen die er vragen over hebben, die mogen er dan naar zoeken. Maar ik denk dat het is kort maar krachtig. Vonk is ook zoiets. Hè? Heel kort. Ik hou er wel van. En, ik zie soms titels.
Ja.
Half verhaal, joh.
De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Nou, die kan ik nog net aan. Dat is natuurlijk een klassieker geworden. Maar andere titels, dan denk ik ook van, nou, hoe?
Ja.
Pittig.
Maar goed, ik zei ja, het kan mooi groot op de voorkant.
Ja.
Want als je een hele lange titel hebt, worden de lettertjes ook steeds kleiner. Ook op een kaft. Maar goed, ik moet maar even naar kijken. Maar ik was er ook wel bij jou benieuwd naar hoe zoiets gaat. Ik kan me ook voorstellen dat een uitgever steeds meer daarover wil meepraten. En ik heb het idee ook, dat heb ik Cor Hospes de vorige keer ook gevraagd. Is het niet steeds meer een marketingding? Boeken schrijven en dan uitgeven.
De verkoopafdeling, die weet natuurlijk ook bepaalde dingen. Dus die heeft er vaak ook een mening over.
Ja, en jij doet gewoon wat je ingegeven wordt. Je hebt op een bepaald moment inspiratie voor iets en daar ga je mee aan de gang. Ja. Of leg je dat eerst voor aan de uitgever?
Ja, ik leg het wel voor. Van nou, klinkt dit als een goed idee? Kan ik ermee aan de slag?
Ja.
Ja, dat wel.
Ja, en dan vervolgens ga je door. Ja,
ga ik schrijven. Ja,
anders ben je ook al een heel eind op weg. En als ze het dan niet willen hebben, dan is dat ook weer zonde.
Precies.
Ja. En je zei net, je had een deadline?
Ja.
Of nog steeds?
Nee, die is voorbij.
Oké. Okay.
Gelukkig.
Ja.
Ja, dus dan kan ik nu weer... Nou ja, wat ik zei, dan neem ik nu een maand vrij. Als ik dat volhoud, daarna ga ik verder met mijn volgende non-fictieboek.
En wissel je dat af, fictie met non-fictie?
Nee. Okay. Nee, het is maar net welk idee er voorbij komt eigenlijk.
Oké. Okay.
Dus ja. Het kunnen drie thrillers achter elkaar zijn, kunnen drie non-fictieboeken achter elkaar zijn.
Ja.
Het is maar net wat het
en
idee...
tussendoor heb je dan natuurlijk het Friese cadeauboek nog gedaan.
Ja.
Dus daar zit je nu in de afwikkeling?
Nou, dat is af. Hij is natuurlijk in het Fries vertaald.
Ja.
En nu zijn het vooral dingen als titel.
Oké.
Okay. Dit was toevallig ook ik wou zeggen Robertje Vechten, maar dat is niet zo. Nogmaals, je staat aan dezelfde kant. Maar wel even dat de titel, dat was wel even spannend. We verschilden wel van mening. Nu komt de fase van de omslagen. Daar ben ik heel benieuwd naar.
Het beeld?
Ja.
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 Dat laat je door iemand doen.
Ja, dat doet de vormgever natuurlijk.
Ja, maar daar heb je zelf nog geen idee bij? Of?
Nou, dat is meestal kun je inderdaad, vragen ze wel van, nou, heb je zelf ideeën? En ik heb wel bepaalde ideeën, dus die geef ik dan ook door. Maar ik vind ergens ook wel boeiend, vormgeving is natuurlijk ook een vak, om te zien waar zij mee komen.
Ja. En is het dan heel, heel direct gericht op waar het boek om gaat? Of is het een symboliek, metafoor?
Ja, ja. Geen idee.
Nee.
Bij dit boek, ik weet het niet.
Nee, maar je vorige boeken bijvoorbeeld.
Vorige boeken. Nee, vorige boeken ging het wel vaak over... had het natuurlijk wel te maken met het onderwerp.
Oké, okay, ja.
Ja.
Het boek over je familiegeschiedenis. Ja, dan heeft het heel direct natuurlijk qua beeld daarmee te maken.
Want bij Het Huis Vol was het echt een foto van het gezin Terpstra.
Ja.
Bij Al Mijn Moeders was het een foto van de plaggenhut in Harkema. Bij Vonke bijvoorbeeld was het balletschoenen.
Ja.
Ja, dus het
is wel mooi, want er zat niet een vonkje in.
Nee.
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 Dus dan heb je Vonk en je hebt balletschoenen.
Ja.
En dan denk je, hé, wat zal dit zijn?
Ja. Nou, het is natuurlijk wel titel en zo'n omslag. Het moet wel natuurlijk nieuwsgierig maken dat je bent in zo'n boekhandel. Je ziet, weet ik veel, hoeveel andere boeken liggen. Ja, dan moet je wel aangetrokken worden om dat boek op te pakken. Hopelijk om te draaien, te lezen waar het over gaat en richting de kassa te huppelen. Ja.
Hey, je neemt nou straks een paar weken vrij. Kijk je ook uit naar de winter wat betreft lezingen en zo? Is dat ook echt iets waar je naartoe leeft?
Nou, de eerste lezing begint toevallig 15 september alweer. Dus helemaal vrij heb ik niet. Ja, dus dat begint inderdaad weer.
Is dat heel wisselend? Hoe vaak ben je dan weg?
Ja, dat is heel wisselend.
Ja, het hangt ook vanaf waar je boek uit is natuurlijk.
Ja, natuurlijk met die week, de Friese Boekenweek, dan heb ik verschillende lezingen eigenlijk die hele week wel. Dus dan zit ik vrij vol. En voor de rest is het soms 1-2 keer per week, soms ook gewoon weken niet.
Is dat ook echt een deel van je bestaan, daar word je ook voor betaald? Dat is een onderdeel van je ondernemerschap, noem ik het maar.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, zeker. Ja, ik voel me soms net zo dominee. You spread the word. Dus je maakt reclame voor je eigen werk natuurlijk.
Ja,
ik sta daar het woord te verspreiden waarom mijn boeken zo interessant zijn.
Ja, en dan na afloop wat signeren, eventueel één verkopen.
Precies, twee. Ja.
Dan loop je daar met zo'n doosje met boekjes.
Ja.
Je bent nog niet zo groot dat er iemand achter je aanloopt.
Nee.
Misschien moet ik dat eens voor je doen.
Ja, ik wou zeggen als je aanbiedt. Volgens mij zou jij mij beter kunnen verkopen dan wat ik mezelf kan verkopen.
Ik ben toen een keer bij jou geweest, weet ik nog wel.
Ja.
Had je een lezing en daarna had ik ook een of andere tip.
Ja,
boek wat vaker in de hand moest houden.
Klopt, ik moest gaan voorlezen uit het... uit het boek zelf. Dus niet, ik had,
Had
het gewoon op papier.
Ja.
Maar jij zei, je moet dan je boek pakken en het voorlezen uit je boek.
Ja, dat grijpt meer.
Ja.
Zo zie je maar weer. En we hebben het 2 maanden geleden al eens even over Dokkum gehad. Maar eigenlijk kan het nu nog, want er is een literair festival. En dat is nog in september. Jij gaat erheen, dacht ik, hè?
Ja, ik was wel van plan om daarheen te gaan. Dat is 23 september. Dat is het eerste literaire festival eigenlijk in het noorden van Friesland. En daar komen grote schrijvers als Helene van Rooyen, Esther Gerritsen, Adriaan van Dis. Dus daar wil je absoluut bij zijn. Want het wordt georganiseerd door de bibliotheken van Friesland in samenwerking met Van der Velde Boekhandel. Als je lid bent is het €10 en als je niet lid bent is het €15. En het is van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds.
Dat is een hele heis. Ja. Ja. Mag je hopen dat er tussendoor even gegeten mag worden. Hè?
Lijkt me wel.
Adriaan van Dis komt er ook, hè? Ja, toch? Als je daar dan bent, ik ga niet zo vaak, maar heel af en toe heb ik goochelcongressen. Hè, daar ga je heen, daar vind je collega's, je ziet de laatste technische snufjes, je verbaast je überhaupt. Je weet al zogenaamd alles, maar je verbaast je toch weer over anderen. Als jij andere schrijvers ziet of hoort, krijg je daar nog wel iets van mee?
Qua inspiratie bedoel
je? Ja, misschien vertellen ze over hoe iets tot stand gekomen is.
Ja, dat doen schrijvers dus niet.
Ah,
nee, iedereen houdt dat geheim, waar ze mee bezig zijn. Ja, dan moet je echt inderdaad naar zo'n lezing gaan.
Ja.
Dan vertellen ze, maar zo in het één op één.
Nee, maar goed, je gaat nu naar een literair festival. Ja. En,
maar ja, dan gaat het meestal ook over hun... Als ze zelf vertellen, dan is het meestal over hun boeken. En als het echt een interview is, dan wil je nog wel eens wat meer te weten komen.
Ja, maar het is niet zozeer dat je dan daar weggaat en denkt, hey, nu heb ik dat meegekregen.
Nee.
Of is het een bevestiging van, wat heb ik ook een mooi werk. Hè?
Ja, nou dat wel. Ja,
lijkt mij wel, die wereld.
Ja, en wat ik altijd heel bijzonder vind is dat iedereen zo zijn eigen manier heeft om te schrijven. En dat geen enkele manier dus gelijk is. Wat voor de een werkt, ja, dat zou voor mij weer niet werken. Dus dat we gewoon allemaal onze eigen routines hebben en onze eigen neurotische dingetjes.
Ja, we hebben het met jou uitgebreid al over gehad dat je dan tussendoor aan het stofzuigen ben, dan ben je het al helemaal eruit. Terwijl jij dat lekker vindt om even wat anders te doen.
Precies, even staan, even de was ophangen.
Ja, ik vind het ook wel heel mooi in NRC en Volkskrant, die interviews. Ja. Wat ik graag lezen. Ja, wat is dan inderdaad patroon? En ik had het de zomergast, Cor Hospes, ook gevraagd. En die gaat dan 's morgens al heel vroeg eruit en dan het ritme oppakken.
Dat heb ik ook wel eens geprobeerd, vroeg eruit. Ik dacht, dan ga ik bijvoorbeeld om 5 uur opstaan en dan ga ik om 6 uur schrijven. Ja. Nou, ik viel dan om 7 uur weer in slaap. Ik ben gewoon geen ochtendmens. Nee. Dus ik denk dat ik 11 uur eens een keer aansta, dat ik dan kan beginnen.
Ja, je hebt natuurlijk ook, toen de kinderen nog klein waren, moest je daar ook weer om denken van, ze komen uit school, of ze moeten naar school.
Ja, en, had ik nog een strakker ritme.
Ik heb wat dat betreft...
Maar dat is ook goed voor mij geweest, hoor. Ik denk, als ik geen kinderen had gehad, had ik waarschijnlijk nog steeds geen boek geschreven.
Nee, dat gaf jou
De rust, reinheid en regelmaat, dat was ook heel goed voor mij om... om te gaan schrijven.
Ja, en dat mis ik dus. daarom sleept dat boek zich voor.
Really?
Ja. Dus, maar goed, ik moet ook afsluiten. Want ik heb nog een deadline van de seniorenkrant. Die was ook al 3 dagen geleden. Dus ik moet nog best wel wat doen.
Vandaag,
we zijn de zomer goed doorgekomen. Het is voor jou enigszins onbevredigend. Daar begon je mee. Maar dat ga je in september wel weer goed maken.
Ja.
Ik wens jou nu alvast een goede septembermaand.
Dankjewel. En jij lekker schrijven.
Dankjewel.